We gaan opnieuw luisteren naar een gedeelte uit het leven van Isaac. En daartoe lezen we twee gedeelten uit Genesis. Eerst 27, Genesis 27, van 1 tot en met 10. En dan het Genesis 28, een beetje langer, dat is 1 tot en met 15.
En het geschiedde, als Isaac oud geworden was en zijn ogen donker geworden waren en hij niet zien kon, toen riep hij Esau, zijn grootste zoon, en zeide tot hem, mijn zoon. En hij zeide tot hem, zie, hier ben ik. En hij zeide, zie nu, ik ben oud geworden. Ik weet de dag van mijn dood niet. Nu dan, neem toch uw gereedschap, uw pijlkoker en uw boog. En ga uit in het veld en jaag mij een wildbraad. En maak mij smakelijke spijzen, zoals ik die gaarne heb. En breng ze mij, dat ik eten, opdat mijn ziel u zegene eer ik sterven. Rebekka nu hoorde toe, als Isaac tot zijn zoon Esau sprak. En Esau ging in het veld om een wildbraad te jagen, dat hij het inbracht. Toen sprak Rebekka tot Jacob haar zoon, zeggende, zie, ik heb uw vader tot Esau, uw broeder, horen spreken, zeggende, breng mij een wildbraad en maak mij smakelijke spijzen toe, dat ik eten, en ik zal u zegenen voor het aangezicht des Heren voor mijn dood. Nu dan, mijn zoon, hoor mijn stem in hetgeen ik u gebiede. Ga nu heen tot de kudde en haal mij vandaar twee goede geitenbokjes en ik zal die voor uw vader maken tot smakelijke spijzen, gelijk als hij gane heeft. En gij zult ze tot uw vader brengen en hij zal eten, opdat hij u zegene voor zijn dood. Dan lezen we verder in vers 1 van hoofdstuk 28. En Isaac riep Jacob en zegende hem, en gebood hem, en zeide tot hem, neem geen vrouw van de dochteren van Kanaan. Maak u op, en ga naar Paddan Aram, ten huize van Betuel, de vader van uw moeder, en neem u vandaar een vrouw, van de dochteren van Laban, uw moeders broeder. En God Almachtige zegen u, en maak u vruchtbaar, en vermenigvuldig u, dat gij tot een hoop volken wordt. En hij geve u de zegen van Abraham aan u en uw zaad met u, opdat gij erfelijk bezit het land uw vreemdelingschappen, hetwelk God aan Abraham gegeven heeft. Alzo zond Isaac Jacob weg, dat hij toog naar Paddan Aram, tot Laban, de zoon van Betuel de Syriër, de broeder van Rebekka, Jacobs en Esau's moeder. Als nu Esau zag dat Isaac Jacob gezegend en hem naar Paddan Aram weggezonden had, om zich vandaar een vrouw te nemen, en als zij hem zegende dat hij hem geboden had, zeggende, neem geen vrouw van de dochteren van Kanaan, en dat Jacob zijn vader en zijn moeder gehoorzaam geweest was en naar Paddan Aram getrokken was, en dat Esau zag dat de dochteren van Kanaan kwaad waren in de ogen van Isaac zijn vader, zo ging Esau tot Ismaël en nam zich tot een vrouw boven zijn vrouwen, Mahalat, de dochter van Ismaël, de zoon van Abraham, de zuster van Nebojot. Jacob dan toog uit van Berseba en ging naar Haran. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan. En hij nam van de stenen van die plaats en maakte zijn hoofdpelu en legde zich te slapen te diezelfde plaats. En hij droomde en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welke opperste aan de hemel raakte, en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. En ziet, de Heere stond op dezelve en zeide, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac, dit land waarop gij ligt te slapen, zal ik aan u geven en aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof van de aarde, en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u, en ik zal u behoeden, overal waarheen gij trekken zult. En ik zal u wederbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik zo gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb.
Uit hoofdstuk 27 noem ik u het vierde vers. En dan gaat het met name over het tweede gedeelte, opdat mijn ziel u, zegt Isaac tegen Esau met nadruk, opdat mijn ziel u zegene, eer ik sterf. Bij de belofte van God kun je leven, al gaat het natuurlijk om de vervulling van de beloften. Daar zijn het vromen van de oude bedeling ook. Daar ging het ook om voor hen, de vervulling van de beloften, daar hebben ze naar uitgezien. En als het dan heel dichtbij kwam, wat waren de vromen dan verheugd? God is een waarmaker van zijn woord. Dat heeft ook de oude Zacharias ervaren, de priester in de tempel van Jeruzalem. Toen de Heere kwam, eerst heeft hij ook in ongeloof gereageerd. Ja, hij ook. Net als Sara vanmorgen. Maar de Heere heeft het toch gedaan. De engel Gabriel zei, en toch zal het gebeuren. Want God heeft het beloofd. En als hij dan weer spreken kan, Zacharias, dan gaat hij zingen van Gods goedheid die zijn belofte vervult. Dat gaan wij straks ook doen na de preek. Uit de lofzang van Zacharias dus, vierde vers en ook het vijfde versje. 4 en 5 uit zijn lofzang. We ontmoeten opnieuw Isaac. Vanmorgen was het een jongen van rond de 20. Nu is het een oude man van ongeveer 140. 120 jaar daarna komen we hem opnieuw tegen. Er is tussendoor natuurlijk het een en ander gebeurd. Ja, en daar hebben we het dan zo ook nog wel even over. Maar nu, als we hem gaan bezoeken, is hij een oude man geworden. Een man die denkt dat hij vandaag of anders morgen sterven zal. En dan moet je zeggen, ja, dat is natuurlijk logisch. Als je 140 bent, dan is dat een logische gevolgtrekking. Alhoewel, een mens moet wel daarbij bepaald worden dat hij sterven moet, sterfelijk is. Dat moet je ook leren geloven. En dat mocht Isaac dan ook wel geloven. Zo komen we hem dan tegen. En als we dan nu tegenkomen, Isaac, en we gaan het weer hebben over de belofte, dan zal blijken dat hij het ergens heel erg mee oneens is. Dat is de eerste gedachte. Ja, Isaac is het oneens. Met wie? Met God, ja. Ben u dat nooit? Oneens met God. Isaac was het, ja. Maar God zou God niet zijn als dat zou veranderen. En hij is ook zo ver gekomen dat hij toch eens mocht worden met God. Dat is genade. Als wij ze bezoeken, dan is alles in dat grote tentenkamp van Isaac, die net als zijn vader een vorst is, een herdersvorst, is alles in rep en roer. Ja, Isaac is zeer gezegend. Het staat ergens in zijn geschiedenissen. Hij werd groot en hij werd groter doordat hij heel groot geworden was. Zo wordt dat beschreven. En de Heere heeft hem in dat opzicht ook heel rijk gezegend. Al bleven ze vreemdeling in dat land. Ze kwamen overal Kanaanieten tegen. Overal waar ze gingen, ja, dat waren de inwoners van het land. Zij waren toch vreemdelingen. En ze hebben zich ook als vreemdeling gedragen. Maar ze wisten wel, dit land zal eens van ons worden. dat heeft de Heere beloofd. En Israël, de kinderen van Jacob, zouden er mogen wonen. Niet omdat ze beter waren dan de Kanaanieten, want dat waren ze niet. Maar dat noemen we dan de uitverkiezing. Ja, daar gaat het dan vanavond ook weer over. De uitverkiezing. Dat is iets wonderlijks in God. En dan komen we, als we dan dat grote tentenkamp binnenkomen, want het was ook toen heel groot, groot gezelschap van heel veel knechten, honderden knechten wel. Allemaal kudden ook, overal. Je had mannententen, vrouwententen en zo. En dan komen we daar op bezoek als Isaac dan zo'n 140 jaar oud is. Hij is inmiddels blind geworden ook. Ja, blind. Het zal wel staar geweest zijn en daar kon toen niks aan gedaan worden, zoals nu. Blind geworden. En hij bewoog zich dus niet zoveel meer buitenshuis. Niet dat hij nog steeds op bed lag, maar hij lag wel veel op bed. Hij was ook moe geworden. Van het leven kun je natuurlijk echt moe worden. Hè? Leven maak je ook wel moe. En dat was Isaac natuurlijk ook. En als je dan 140 jaar leeft, ja. Maar dan zien we al heel gauw, als we daar een bezoek brengen aan dat tentenkamp, dat er wat bijzonders aan de hand is. Alles is in rep en roer. Moeder Rebecca zit te mokken in haar tent, gaat straks naar Isaac toe, haar man, en zegt: wat is het leven eigenlijk nog? Moet ik nog leven? Ja, waarom leef ik nog? Och, Rebecca. Ja, Isaac ligt ook al gefrustreerd en diep teleurgesteld op bed. Ja, ze hebben inmiddels kinderen gekregen, maar ja, daar is ook wat mee. Esau schreeuwt en huilt. Ja, er is zeker wat gebeurd. En Jacob, die zit ook in een hoekje op het punt om de zaak te ontvluchten. Een vreemde toekomst tegemoet. Wat is er gebeurd? Dan, geliefde te bedenken, als wij gaan nagaan wat er gebeurd is, dat er één is die van alles eigenlijk de schuld is. Ja, en dat is vader Isaac. Ja, bij hem ligt de schuld. Bij Esau toch ook? Ja hoor. Bij Jacob dan niet? Ook, ja, ja. U hebt gelijk hoor. Rebecca? Ja, die ook. Wie is er zonder schuld? Maar vader Isaac heeft alles aangehaald. Wat is er eigenlijk aan de hand? Isaac, vanmorgen hebben we hem ontmoet. En wat was het goed? Ze gingen de weg die God hen wees en dan gaat het altijd goed. Ook al is de weg nog zo moeilijk. Het was ook een hele moeilijke weg. Neem uw zoon, uw enige, en offer hem. Nou, dat zou de opdracht toch maar zijn. Hè? Een storm stak op in hun leven. Maar het is allemaal goed gekomen, want het was Gods weg. Ja, en Gods weg is altijd goed en loopt nooit verkeerd af. Nee, nooit. En dat hebben zij ook ervaren. Moeilijk wel, ja. Ze gingen dwars door alles heen. Maar o, wat is de blijdschap groot geweest toen de Heere weer terugkwam en zei dat hij het verbond vernieuwde en de belofte weer uitsprak en Isaac mocht blijven leven en God zou voor de vervulling van de belofte zorgen. Er zou toch een verlosser komen, de verlosser, toch een lam. God zou daarin voorzien, het offerlam, redding voor een wereld, verloren in schuld. En wat heeft dat een blijdschap gegeven? Maar nu alles daar overhoop ligt, nu zijn ze blijkbaar eigen wegen gegaan. En dan krijg je zoiets, ja. Als je een eigen weg gaat zonder God, ja, dan loopt het op de duur gewoon vast. Daar moeten we toch ook in ons eigen leven wel aan denken. Isaac, Ja, toen hij 40 jaar was, zei zijn vader, ik zal een vrouw voor je zoeken. Zo ging dat dan, dat kunnen wij ons moeilijk voorstellen, maar goed. De knecht werd erop uitgestuurd, niet een vrouw uit Kanaan. Oh nee, dat niet, absoluut niet. Nee, moest toch iemand zijn uit de kring van de familie, daar waar de Heere gekend en gediend werd. Dus, en die vrouw is ook gekomen. Toen ze aankwam met die knecht en ze nam Deborah, haar voedster mee, en misschien nog wel met mensen, dat weten we allemaal niet, maar toen was Isaac net in het veld, hè, aan het bidden. Ja, aan het bidden. Hij zei niet, nou ja, daar zorgt mijn vader wel voor een vrouw. Hij kende toch ook het gebed. Bid en werk. Isaac kende het geheim van het gebed, besprak alles met God. Jongelui, doen jullie dat ook? Ook als je verkering wilt, of als je verkering hebt, weet God ervan, praat je met hem daarover. En weet je dat het heel belangrijk is dat God je daarin de weg wijst, als het gaat over een levensgezel of een levensgezellin, heel belangrijk. Dan moet je God nooit buiten laten. Nee. En dan wil God je ook echt de weg wijzen. Maar goed, daar kwam ze en toen heeft Isaac zijn toekomstige vrouw in de tent van Sara geleid. Ja, want Sara was overleden, ze was zijn moeder verloren en toen kreeg zij de taak van vorstin. Sara betekent vorstin en dat werd Rebecca nu ook. Ja, Isaac was de baas dus en Rebecca over het vrouwenwerk. Vorsten waren het echt, echte herdersvorsten, nomaden. En zo zijn Isaac en Rebecca aan elkaar gekomen. Ze hebben elkaar gekregen. En dan staat erbij, en hij had haar lief. Mooi, hè? Dat staat er dan zo nog eventjes bij. Ik heb er wel eens een trouwpreek over gehouden. En hij had haar lief. Dat betekent dus dat hij dat niet zomaar zei, maar ook bewees dat hij haar lief had. Ja, de liefde kan toch allemaal wel een beetje vreemd gaan met de liefde. Ook in de tent in het huisgezin van Isaac en Rebecca. Maar het begon zo mooi en hij had haar lief. Isaac was 60 jaar en toen was er nog geen kind. En dat was natuurlijk wel een probleem. U zegt, ja, er zijn wel meer gezinnen mensen die getrouwd zijn, maar die geen gezin krijgen, die geen kinderen krijgen, dat bestaat. Heb je nu ook, en de gemeente zijn die er ook. Toch, en dat geeft toch altijd wel verdriet, zorg. Ja, voor hen ook, maar het lag daar toch wel een beetje anders. Want God had beloofd dat Isaac vader zou worden. Ja, dat was de belofte. Hij had het steeds over een nageslacht. En uit dat nageslacht zou dan uiteindelijk hij geboren worden. Hè? Ja, de verlosser. En in hem zouden al de geslachten der aarde gezegend worden. Want er is maar één verlosser. Voor de Jood en voor de heiden. Voor de heiden en voor de Jood. Eén weg der zaligheid. En daar hebben de aartsvaders naar uitgezien. En toen heeft Isaac ernstig gebeden met zijn vrouw. Hij staat in de tegenwoordigheid van zijn vrouw. En dat betekent dat hij er toch iets bijzonders van heeft gemaakt. Hij heeft gezegd, Rebecca, we gaan nou eens samen echt op de knieën. En vragen om de vervulling van de belofte. En weer zeg je, waarom duurt dat nou zo lang? Waarom is Rebecca niet gelijk in verwachting? Ja, ja. Ja, waarom? Dat weet God. Isaac en Rebecca moeten in ieder geval leren dat de vervulling van de belofte niet zomaar iets is. Dat het altijd een wonder is als God zijn belofte vervult. Dat het ook nog eens onverdiend is, want het gaat om heil en vrede en vergeving van zonden en eeuwig leven. Vrede met God, daar gaat het over. Dat heeft God beloofd. En dat zijn niet zomaar wat dingetjes. Dat is alles. Dat moesten ook zij leren. Ja. En Dat is mooi, hè? Ja, om met de belofte bezig te zijn, werkzaam te zijn. Doen wij dat ook? Hebben wij een belofte dan? Ja, de doopbelofte hebben wij. Toen we nog zo klein waren, kwam God al met de belofte, hè? Ja, en daar moeten we nou mee bezig zijn. Want wat God nou belooft, dat is nogal wat. Om u te zijn tot een God. Ja, dat heeft God beloofd. En dat moeten we dan ook serieus nemen. Is God dan onze God? Heeft God niet heel vaak gesproken sinds die dag dat we gedoopt zijn tot ons? En hebben wij dan wel eens wat teruggezegd tegen de Heere? Dat vraagt de Heere dan wel, hè? Als wij het zwijgende toe doen, dan laat je de verdenking op je dat hetgeen God je belooft toch eigenlijk, nou ja, dan ben je een Esau, zoals we zullen horen. Ja, die had de belofte ook, maar die zei, kan mij dat schelen? Ja, dat zei Esau, zullen we nog horen. In ieder geval, Rebecca raakte in verwachting. Wat een wonder, hè? Ja, het is altijd een wonder, maar toen zeker. En ja, wat dat met, dat is dan natuurlijk wel heel wat voor een vrouw natuurlijk. Dat kunnen wij ons mannen niet zo heel goed voorstellen. Maar als je dan op een gegeven moment leven voelt, hè, dat lijkt me toch heel mooi, heel aangrijpend. Leven voelen in je schoot. Ja, een heel groot wonder is dat. En toch was er iets bijzonders. Ja, er was iets vreemds aan de hand. Zij was nooit eerder in verwachting geweest, dus dat je denkt, nou ja, goed, ze weet niet wat het is, maar nee, ze vertrouwden het eigenlijk niet zo. Want ze moesten mee naar de Heere. Er was wat aan de hand. Die kinderen in haar schoot, en ze wist niet hoor dat er twee kinderen waren, maar die stoten tegen elkaar en dat voelden ze, dat stoten, hè, ja. Net als ze aan het vechten waren. Maar goed, ze wist nog niet dat er twee waren. Zij naar de Heere toe. Haar knieën gebogen voor de Heere. En de Heere gaf toen antwoord. Een heel bijzonder antwoord. En toen zei de Heere niet, er zijn twee kindertjes in je schoot. Maar twee volkeren zijn er in je schoot. Twee volken. Oh, twee volken. Ja, dat betekende dus, dat zouden vaders, stamvaders worden van twee volken. Maar dat stelde gelijk wel voor de vraag, maar wie van hen zal dan de vader van het volk zijn? Het volk van Abraham. Het volk van de belofte. Als er nog een ander volk bij kwam, hoe zat dat dan? Wie zou dan? En daar heeft God gelijk ook antwoord op gegeven. En gezegd, en het is zo, Rebecca, de oudste zal de jongste dienen. De meerdere, dat is de eerstgeborene, zal de tweede die geboren wordt dienen. De tweede zal het dus zijn. Dat zal hem zijn. Dat zal hem zijn die ik heb uitverkoren om de stamvader van het volk te zijn. En de ander wordt tot een ander volk, net als Ismaël tot een ander volk is geworden. Dat was dus wel weer een rijke belofte. God ging door met zijn werk, hij zou het verbond handhaven. Abraham had naar omhoog gezien en zag heel veel sterren, zo zal uw nageslacht zijn. Maar er blonk nog maar één sterretje van Abraham en toen van Isaac nog een sterretje. En nu zouden er dus twee kinderen geboren worden. Nou, ze zijn dan ook geboren op de bestemde tijd en dat ging natuurlijk wel heel bijzonder. Inderdaad, ze werden vlak na elkaar geboren, eigenlijk tegelijkertijd, maar dat kan eigenlijk niet. Maar de tweede hield de eerste vast bij zijn hieltje, ja, zijn Jaakov. En met zijn Jat, hè? Jat Ekov, Jacob heeft hij daarom ook genoemd. Hij hield zijn broertje bij zijn hieltje vast. Ja, alsof hij zeggen wou, eigenlijk wil ik eerst. Zoiets, hè. Dat was natuurlijk niet zo, want wat weet zo'n kind ervan? Maar toch was dat een profetie, ja. Toch zou dat later in het leven van Jacob gebeuren. Hij wilde eerst. Esau stond hem in de weg. Die ging voor. En dat wilde hij niet. Maar goed, dat is dan gebeurd. Zo kwamen ze aan hun namen. De eerste was rood, Edom. Esau, harig. En de tweede kind was glad. Jacob. Die zijn opgegroeid. Daar wisten ze van. Daar leefden ze bij de belofte. De belofte van een nageslacht dat komen zou. En ja, toen hadden ze twee kinderen. En ze wisten, Jacob zal het zijn. Niet Esau, nee. Niet Esau, Jacob zal het zijn. En met die keus van de Heere, geliefde gemeente, is vader Isaac het niet eens geweest. En toen zijn er problemen gekomen. Als een mens het maar gewoon met God eens zou zijn, hè, altijd. En bij alles zou zeggen als de Heere zegt, niet doen, nee Heere, doe dit, ja Heere, zo hè, zou het leven heel gemakkelijk maken. Maar een mens, ja, oh, wat is een mens, hè? Ja. Hij is het dus met de Heere niet eens geweest. Die had gezegd, de meerdere, Esau, zal de mindere dienen. En dat betekende dus in het verband van de verbondsgeschiedenis, Jacob zal het zijn. De verkiezende God. Maar Isaac stootte zich daaraan. En in het begin kun je dat nog wel een beetje voorstellen. Dan denk je, ja, waarom nou? Net zoals Jozef zich ergerde toen zijn vader zijn kinderen zegende en hij deed zo. En de oudste werd dus niet werd eigenlijk gepasseerd. Daar ergerde Jozef zich ook aan. Niet zo, vader, zei hij. Niet zo. Dat had Isaac ook, hè? Ja, waarom? In het begin kun je het nog wel een beetje voorstellen. Het waren natuurlijk twee schatjes, die babytjes. Wat ben je gek op die kleine kinderen, hè? Toch? Als je zelf kinderen hebt, het is er toch een voorrecht, een zegen, die kinderen, kleinkinderen ook, daar ben je toch zo gek op? Ja. Maar het blijft wel zo bij Isaac. Ook als Esau zich ontwikkelt als een onverschillige jongen. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar in tegenstelling tot Jacob, die een oprecht man werd. Jacob wordt vaak, als we denken over Jacob, dan zeggen we, ja, de bedrieger, hè? Jacob, oh, de bedrieger, ja. Nou, ja, hij heeft zijn vader wel bedrogen, daar heb je gelijk in. Jacob betekent niet bedrieger, hè? Nee, dat niet. Esau heeft het later wel zo uitgelegd. Hij pakt me steeds bij de hiel, hij laat me steeds struikelen. Echt een Jacob. Maar het eerste wat je van Jacob leest is het allereerste, hoor, dat hij een oprecht man was. Ja, u had natuurlijk het hele hoofdstuk wel kunnen lezen. En ook het hoofdstuk daarvoor. Maar u kent het natuurlijk ook wel. Maar het eerste wat je van Jacob leest, dat was een oprecht man. Wonende in tenten, dat betekent hij was gewoon ook huiselijk. Tegenstelling tot Esau, die altijd op pad ging. Op jacht ging, het veld op ging. Geen huiselijk type was, die overal heen zwierf en zo. En ja, goed. Maar ja, twee verschillende typen. Maar Jacob gaf al vroeg blijk van Gods vrezen. Hij was oprecht. Dat betekent niet dat hij zonder zonde was, want wij weten wel beter, toch? We kennen Jacob ook wel, wat hij gedaan heeft. Neem alleen deze geschiedenis. Bedrieger, hè? Zijn oude vader bedrogen. Dat is toch ook wat. Dat was dus helemaal niet oprecht. Maar als er staat dat hij oprecht was, gaat het over het innerlijk van hem. Hij had een hart dat de Heere vreesde. Ja. En toch, al heb je zo'n hart. Jacob had een probleem. Esau, zijn broer, stond hem in de weg. Het was natuurlijk ook hem bekend. De meerdere zal de mindere dienen. Maar hoe moest dat nou? Esau was en bleef de oudste. En hij de tweede. Hij kreeg een probleem. ten onrechte. Want dat was, met eerbied gesproken, hè, Gods probleem eigenlijk. God zou daar wel voor zorgen. God had dat gezegd. En, jezelf nou overgeven, hè. Zonder dat geredeneer, zonder die zorgen. Kunt u soms ook zoveel zorgen hebben van het redeneren, van het denken, wat er allemaal gebeurt en wat er morgen zou kunnen gebeuren. En hoe moet dit nou goed komen? En hoe moet dat goed komen? En je bent aan het redeneren alsof er geen God in de hemel is die de weg kan wijzen en die de hulp geeft die je ontbreekt. Zo eenvoudig ligt het. Dat was de verbondsbelofte. Om u te zijn tot een God. En dan heb je toch alles. Die zorgt dan. Die wijst de weg. Die zal, zoals Abraham het zei toen met zijn jongen op de berg Moria, die zal voorzien in alles. Maar ja, dan zie je toch dat het geloof ook niet uit ons hart opkomt, hè? Nee, dat zie je bij Jacob. Hij was bezorgd. Hoe moest dat nou goed komen? Op een dag zag hij zijn kans schoon. Esau, die kwam weer uit het veld, moe, niks geschoten. Ja, was er verdrietig om natuurlijk. En nou, moet thuiskomen. En Jacob die is er ergens bij zijn eigen tent bezig een potje te bereiden. Esau ziet dat. En hij zegt niet, lekker broer, ik doe ook mee. Nee, dat gaat allemaal heel anders. Zo wordt zijn karakter getekend, hè. Laat mij ook slorpen van dat rode daar. Een woord dat je amper tegenkomt in de Bijbel. Slorpen, hè, dat is dat wilde. Zo was Esau dus, ja. Dat rode daar kon hem niet schelen wat het was, maar hij moest ook. Met honger natuurlijk. En dan Jacob, hè. Dan blijkt dat hij listig is. Niet zo'n mooie eigenschap. En hij denkt, aha, dit is mijn kans. Ja hoor, zegt hij, maar luister. Voor wat hoort wat, broer? Jij krijgt, maar verkoop me dan vandaag je eerstgeboorterecht. Oh, ja, maar tuurlijk, man, dat eerstgeboorterecht, ik ga toch dood, dan kan mij dat eerstgeboorterecht schelen. Dat zegt Esau dan, hè? Ja. En dan zegt de Hebreeën apostel dat Esau om één spijze, ja, gewoon een kommetje soep eigenlijk, zijn eerstgeboorterecht verachtte. Hij was wel de eerstgeborene, dat is zo. God had ook wel gezegd dat hij dan de mindere, zijn tweede, zou dienen. En wat hij ervan geloofde, weet ik ook niet. Maar hij voelde zich wel de eerste, maar dat blijkt later wel. Maar over dat eerstgeboorterecht, over die belangrijkste zegen, daar gaat het dan over, hè? Die heilszegen. Het heil dat nimmer meer vergaat. Hetgeen God beloofd heeft. Oh, zei Esau, kan mij dat schelen. Erg, hè? Die mensen heb je natuurlijk nog. Ja, het is erger. Zo zijn we nou eigenlijk van nature, hè? Ja, dat wij onze ziel en zaligheid soms verkopen voor, ja, een habbekrats, een terefiemetje, een afgodje waar we aan hangen. En we laten het ene nodige maar zitten, hè? Ja. We hebben het van de week misschien ook wel gehoord over MacPhail gehad woensdagavond. En die zag die soldaat die een visje kocht. En toen vroeg die soldaat, hoe duur is dat visje? Nou, zo en zo duur. En toen gelijk een vloek erbovenop. Een vreselijke vloek. Nou, een duur visje. Maar goed, hij nam dat visje. Toen woonde MacPhail achter een man. Nou, smaakt dat visje een beetje? Ja, natuurlijk, ja, lekker, ja. Wel een duur visje, hè? Ja, was nogal duur. Nou, zegt MacPhail. Je hebt er wel heel wat voor betaald. Je hebt er je ziel en zaligheid voor betaald. Want je hebt je ziel, je eigen ziel vervloekt toen je zei. Nou, ik zal die vloek niet herhalen natuurlijk. Ja, het is wel tot zegen geworden voor die soldaat, hoor. Ja, die is wel tot inkeer gekomen. Maar zo kan het wel dat wij gewoon niet achten, geen acht geven op wat het allerhoogste goed is, het allerbelangrijkste. En omdat we vastzitten aan, noem maar wat, Rebecca, of nee, hoe heet het, Rachel, latere vrouw van Jacob, die zat vast aan de terefiems. Die zat ze letterlijk en figuurlijk bovenop. Ja, zo kan een mens ook het ene nodige verachten om het goed van de wereld. Hè. En het zijn soms echt van die kleine dingetjes die dan toch het gevaarlijkste zijn. En nou ja, dat blijkt bij Esau ook. Maar goed, Jacob heeft natuurlijk geen rust. Nee, hij zegt niet, nou hè, dat heb ik mooi voor elkaar. Nee, want als je een eigen weg gaat, krijg je nooit rust. Nee. Want ja, nou had Esau wel gezegd, tuurlijk man, hier heb jij het eerste geboorterecht. Maar ja, het was maar een toezegging van zo'n broer die, nou ja, die wel eens weer mee was, zei. Toezegging van een mens, daar moet je van afgebracht worden. Hè? Van het vertrouwen van mensen, op mensen. Hij moest alleen op God leren vertrouwen, omdat hij de enige is die echt te vertrouwen is. Maar ja, Esau was de lieveling van Isaac. Waarom? Ook weer om zoiets. Het wildbraad was naar zijn mond, wordt een paar keer genoemd in de Bijbel, hè. Isaac, een lekker bek, en Esau kon wel het een en ander voor zijn vader klaarmaken. En ja, er was toch ook iets in het karakter van Esau wat hem misschien aangesproken heeft. Maar toch is het vreemd, want Esau gaf blijk van een goddeloos leven. Hè? Ja, hij wachtte niet tot zijn vader zei, nou Esau, we gaan een vrouw voor je zoeken. En zo ging dat dan. Nee, hij zocht zelf wel een vrouw en nog een. En Kanaanitische vrouw, ja, die woonde dus ook in het tentenkamp. En oh, wat hadden Isaac en zijn vrouw Rebecca daar toch een last van die mensen. Ja, die namen natuurlijk alles mee. De hele afkomst, het hele milieu, de opvattingen over de tijd waarin we leven. Ja, dat waren zulke mensen. En dat in de tent van de aartsvaders, hè. Ja, het waren voor Isaac en Rebecca, die dochters, die schoondochters, een bitterheid des geestes. En dan onderhoud je toch wel even je zoon, toch? Vader Isaac, kom. En waarom zoek je geen vrouw voor Jacob? Jacob is, als wij die tentenkamp bezoeken, inmiddels 80 jaar. Ja, 80. Esau dus ook, allebei, 80 jaar. En nog steeds heeft Jacob geen vrouw. Isaac, Jacob is het. Jacob is het hoor. Hij moet vader worden. Jouw verantwoording, ja dat was de cultuur, jij moet ervoor zorgen. Ja, nou laten gaan. Het was al 40 jaar geleden dat het had moeten gebeuren. En het was nog steeds niet gebeurd. Ja. Vreemd dat hij toch voor Esau bleef kiezen. Hè? En dan gaat hij tot het uiterste. Ja, want op een gegeven moment denkt hij, nou ik ben zo oud. Hij was moe, zal wel gauw sterven. Ik moet maar de zegen gebieden over mijn kinderen, want hij heeft helemaal niet over Jacob. Hij roept Esau, nou die komt, en dan komt het verhaal. Jaag mij iets lekkers en dan zal ik je zegenen. Ik zal jou zegenen, voordat ik sterf. Dat is echt wel de belangrijkste zegen. De zegen van Abraham, is die dan voor Esau? Isaac houdt vast aan zijn voorkeur. Dat heeft wel een muur opgetrokken in dat gezin, want Rebecca die hield weer vast aan Jacob. En dat was eigenlijk ook een beetje vreemd, want Esau was toch ook haar kind? Ja, toch? Was toch ook haar kind, Esau? Veel moederzorg, moederliefde heeft hij denk ik niet gekregen. Nee, nee. En dan kan het ook fout gaan. Dan kan het ook fout gaan, ja. Maar toch. Ja, een muur daar in dat gezin. En wie was daar de oorzaak van? Isaac, leg je neer bij het besluit van God. Doe zijn wil. Weet je nog dat je een jongen was? Ja, dat wist je natuurlijk nog heel goed. En dat je onderworpen hebt aan God en dat je bent gaan liggen op dat altaar. Zonder tegen te spartelen. Gods wil was ook, was je mee verenigd. En dan komt het goed, Isaac. Wat bijna tegenstrevig. Waarom kies je nou voor Esau? Hij bleef dat volhouden hoor. Ja, nou dan krijg je die ellendige geschiedenis van dat bedrog. En dan uiteindelijk, dan gelooft gelooft Isaac dat zijn zoon Esau daar voor hem geknield ligt. Twijfelt wel een beetje eerst. Toch wel een beetje achterdochtig. Het was ook wel een beetje vreemd allemaal. Jacob doet het goed hoor. Hij kan heel goed bedriegen. Ja, hij doet Esau precies na. Ja. Wij vroeg terug, jongen, zegt Isaac. Ja, de Heere uw God heeft me geholpen. Ja, zo praat Esau, de Heere uw God. Jacob doet dat na. Oh, wat kan hij goed bedriegen, hè? Je oude vader. Blinde mensen erin laten lopen. Zijn grote zonde naar Gods woord. Met dove mensen spotten. Is ook een grote zonde naar Gods woord. En ja, eer je vader, Jacob, al ben je zelf 80. Eer uw vader en uw moeder. En dat heeft hij niet gedaan. Ja, Rebecca, die heeft dat bedacht. En Jacob heeft even wat tegengas gegeven. Als hij door heeft, dan zal de zegen in een vloek veranderd worden. Nou, zegt Rebecca, dat is niet erg, die vloek die draag ik wel. Ja, je maakt toch wat mee, hè? De vloek wil ik wel dragen. Ze waren toch echt zo op uit. Het moest goed komen. Het kwam niet goed. Als zij niet dit deden, dan zou het allemaal verkeerd gaan. En juist omdat ze dit deden, ging alles verkeerd. Jacob heeft de zegen ontfutseld van zijn vader. Maar je moet even uitgaan van Isaac. Isaac zegt wat hij zegt. In het besef dat Esau is die daar voor hem ligt. Hij zegent Esau met de zegen. Isaac, Isaac. Ja. En zo is er een hoop ellende gekomen. Jacob was nog maar net weg. Of daar komt Esau aan. Die brengt dan alles in gereedheid voor een heerlijk maal. Als hij met een dampende schotel de tent binnenkomt. Dan zegt Isaac, wie ben je? Oh, Esau natuurlijk. En dat bezorgt hem bijna een hartverlamming. Hij schrok met een vreselijke schrik. Isaac. Bedrogen. Ja. Nou, Esau heeft ook geschreeuwd en gehuild als een kind. En geprobeerd zijn vader nog te bewegen om ook nog een zegen te ontvangen. En die heeft nogal wat gezegd. Maar Isaac kon er niet op terugkomen. Geen plaats des berouws betekent dat. Hij kon er niet op terugkomen. En de zegen was gegeven. De zegen was op Jacob gelegd. Ja. En toen liep Esau rond met moordplannen. Hij zei het in zijn hart, hij zei, nou krijgt hij Jacob nog wel. Maar het is ook uitgekomen, het is uitgelekt, Rebecca heeft er zelfs van gehoord. Ja, en toen, nou, toen, ja. Nou, dat is het punt dat we ze bezoeken, hè. Dan komen we ze tegen en zeggen, wat een toestanden hier. Hier wordt toch de Heere gevreesd. Hier wordt toch de echte vroomheid betracht. Hier worden toch psalmen gezongen van hoop en verwachting. Maar nee hoor, wat een toestanden. En Rebecca, die gaat naar Isaac. En die zegt het zo, met zoveel woorden. Ja, Jacob heeft ook nog geen vrouw. Als die nog een keer thuis komt met een van die Canaanitische vrouwen hier, dan ga ik liever dood. Ja, dat heeft ze gezegd hoor. Ja, erg hè. En toen is er een verandering gekomen bij Isaac. En daar zorgde de Heere zelf voor. Als de geschiedenis goed afloopt, dan komt dat door God. Die getrouw is. Isaac heeft het ingezien. Jacob bang natuurlijk, ja, Esau die zou hem kunnen pakken en wat dan, oh ja. En toen zei zijn moeder, je moet weg. Maar dat kon zijn moeder niet beslissen, dat moest vader doen. Dat was vaders taak. Dus dat heeft Rebecca voor elkaar gekregen en toen heeft Isaac dat ingezien. En daarom hebben we ook hoofdstuk 28 gelezen. En dan wordt Jacob geroepen. Jacob! En Isaac riep Jacob. En daar komt hij. En dan zal vader misschien nog weer gevraagd hebben bij Jacob wel. Ja, pa, zal hij gezegd hebben. En dan gebiedt Isaac zijn zoon Jacob om geen vrouw te nemen van de kinderen, van de dochters van Canaan. Nee, maar ga naar de familie van je moeder, en zoek daar een vrouw. En dan zegt Isaac, en God Almachtig zegene u en make u vruchtbaar. En vermenigvuldige u dat ge tot een hoop volken wordt. Dat is de belofte. Dat is de belofte. Hé, nou komt de echte belofte boven water. En wordt hier door Isaac uitgesproken. En dan zegt hij nog eens, vers 4. En hij geve u de zegen van Abraham. Aan u. Dat is dubbel op. Ja. Het valt u wel op, hè? En hij geeft u de zegen van Abraham aan u en uw nageslacht met u. Opdat gij erfelijk bezit het land, uw vreemdelingschap enzovoort. Hier staat Isaac weer in het geloof, zegt de Hebreeënbrief. Door het geloof heeft Isaac gezegend. Jacob en Esau ook als degene die de mindere was. Wel gezegend, maar als de mindere. Niet met dezelfde zegen als Jacob kreeg. Het geloof, door het geloof, zegt de Hebreeënbrief, heeft Isaac gezegend. Haha, daar is het geloof weer. Het ongeloof is weg. Hij is het met God eens. De omstandigheden waarin je terechtgekomen bent, hebben hem daartoe gebracht dat hij nu toch voor kiezen moet voor hem en ook kiezen wil voor hem. Hij geeft u de zegen van Abraham. Geliefde gemeente, het gaat in deze geschiedenissen om het wonder van de uitverkiezing. Wij zongen ervan, hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. En toch is er een heel hardnekkig misverstand. Alsof het bij de uitverkiezing gaat om goede mensen. Vanmorgen zagen we de oude Abraham met zijn jonge zoon Isaac. En ja, dan zijn dat de uitverkorenen, hè. Ja, zulke gelovige mensen. Zulke trouwe mensen. De Heere zegt, doe dat en ze doen het. Nou, dat zijn de uitverkorenen. Ja. En toch leert Gods woord ons anders, dat de uitverkiezing iets uit genade is. Dat het alleen maar genade is en dat God uitverkiest hetgeen niets is en dat God het verlorene uitkiest. En dat blijkt uit de geschiedenis van Abraham, Isaac en Jacob. Hetgeen God belooft, en dat was ook uitverkiezing, is zo groot. Dat heeft Abraham niet verdiend, we dachten het misschien, maar het is niet zo. Isaac heeft het ook niet verdiend, u dacht dat ook misschien, maar het is niet zo. Jacob heeft dat verdiend, maar het is helemaal niet zo. Nee, nee. Dat is alles alleen maar genade. En daarom moest het nou ook zo ver komen met Isaac. Als hij daar op bed ligt, als een oude man, en nog 40 jaar geleefd heeft, hè. Ja, hij is 180 geworden. Toen heeft hij het geleerd. Dat het aan onze kant, en dat is een les voor al Gods kinderen. En daar ken je Gods kinderen ook aan. Hè? Die zien eruit op een bepaalde manier? Die herken je, Gods kinderen? Hoe zien die eruit? Ze moeten allemaal zeggen dat het bij hen zo verzondigd en verbeurd ligt. Ja, zo ziet een uitverkorene eruit. Dat ze zeggen, als ik er komen zal, zal dat alleen maar genade zijn. Ja, dat is een uitverkorene. Dat zal toch een groot wonder van Gods goedheid wezen. Ze leren zichzelf ook kennen. Ze zijn helemaal niet trouw. Want Isaac heeft jarenlang vastgehouden aan zijn eigen keus. Met alle gevolgen van die. En niet eens geworden met God. En dan, wat verzondig je het, hè? En daarom hebben we toch ook nog een stukje gelezen over Jacob. Als die de vlucht moet nemen. Hij kijkt af en toe benauwd achterom. Of Esau niet achter hem aan zit. Ja, hij heeft 850 kilometer voor de boeg. Moet hij lopend. Ja, en alleen. Dat was helemaal niet de gewoonte in die dagen. Gevaarlijk ook. Alleen. Vluchteling. Ja. Als hij straks weer terug gaat uit Haran bij zijn oom Laban vandaan. Dan vlucht hij weer. Ja, maar dan met een paar vrouwen en een hoop kinderen. Maar dan is hij weer op de vlucht. Maar nu weer een eenzame vluchteling. En oh, wat kan nou zo'n man verwachten? Je vader bedrogen, kon niet wachten op de vervulling van de belofte. Was er zelf maar mee bezig met de vervulling, alsof je er recht op hebt, Jacob. En als hij dan gaat slapen met zijn hoofd op een steen, dan gaat de hemel boven hem open. En wat kan zo'n man als Jacob dan verwachten als de hemel opengaat boven zo'n schuldig mensenkind? Wat kan een zondaar verwachten van de hemel als hij eigen wegen gaat? Ja, maar wat gebeurt er? De hemel gaat wel open, maar Jacob ziet een ladder. Engelen Gods gaan op en neer. Als gedienstige geesten staan ze Jacob ter beschikking. Dat betekent dat Jacob aangewezen wordt als een kind van God en de Heere staat bovenaan de ladder. En wat hij dan zegt. Hè. Ja, we gaan niet op die geschiedenis verder in, want dat is te veel. Maar wat de Heere dan zegt, dan gaat de Heere die belofte die de oude Isaac uitgesproken heeft, nog eens breedvoerig, uitvoerig, herhalen. Hij is toch degene met wie God verder gaat. De uitverkorene. En dat is voor Jacob een wonder geworden toen. En het zal ook voor Isaac een groot wonder geweest zijn. En Jacob heeft ook om die zegen later bij Pniel, hè. Dat zijn zulke mooie verhalen, hè. Moeten smeken en worstelen. Ik laat u niet gaan tenzij dat gij mij zegent. Toen worstelde hij om de zegen. Want hij was een Jacob. Hoe is uw naam? Jacob. En dat heeft Isaac ook ervaren. De wonder van het genadeverbond. Isaac heeft als een oude man veel natuurlijk nagedacht over zijn jonge jaren van vroeger. Vooruitkijken kon hij niet, daarom deed hij maar terugkijken. En hij wist nog zoveel, hij moest zo vaak nog denken aan zijn oude vader, die op een nacht naar buiten werd genomen door de Heere. En toen zei de Heere, Abraham, kijk eens en tel de sterren eens, als je kunt. Dat kon Abraham niet, nee. Zo rijk zal ik de belofte vervullen, Abraham. En zo kon Isaac ook naar boven kijken. Er blonk weer een sterretje aan het firmament. Jacob, zijn zoon. Maar hoe zou het gaan met Jacob? Het is jaren daarna en Rebecca is er niet meer. Maar Isaac leeft nog en ze zien elkaar weer. Ze hebben elkaar toch weer ontmoet. En ik denk, en dat stel ik me dan zo voor hoor, dat Isaac heeft gezegd aan Jacob, heb je een kind? En Jacob kon zeggen, opa, wat 13. Wat een wonder, hè? God maakt zijn woord waar. God gaat door met zijn werk. Het zal een nageslacht worden, zo groot uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Toch zal de belofte vervuld worden en er zal een schare komen die niemand tellen kan. Ja, behalve God dan, die precies weet hoeveel en wie het zijn. En zelfs zijn het allemaal dezelfde mensen die moeten zeggen, genade, genade alleen heeft God in mijn leven verheerlijkt. Niet ons, o Heere, niet ons, uw grote naam, zij alleen al de eer. En daarvan heeft ook de oude Zacharias gezongen, die ook dat licht heeft gezien van de zaligheid. Een sterrenjacob deed God opgaan, maar ook de zon des heils, de Heere Jezus Christus. En voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht, dat hem in de schaduw des doods bestraalt en op het vredepad zijn voeten richt. Amen.